Ja, nu wel.
Dames en heren, we zijn begonnen. De stilte die u betracht, die wees daar al op. Allereerst hartelijk welkom aan mevrouw Hinlopen, WMO-raad. Bloemendaal, hartelijk welkom. Meneer Van der Lans, uiteraard. De heer Van der Bunt is natuurlijk even druk bezig, maar die gaat meteen weer zitten natuurlijk. Iedereen uiteraard van hartelijk welkom. Bericht van verhindering hebben wij gekregen van mevrouw Van de Burgt van GroenLinks vanwege andere activiteiten hier in Bennebroek. En omdat de hele fractie van GroenLinks daaraan deelneemt, is er helaas geen vervanging. En verder heeft mevrouw Wolf, Partij van de Arbeid, moeten afzeggen vanwege ziekte. En zij wordt vervangen door de heer Roemers. En tot slot moet ik u meedelen dat eveneens mevrouw Stegmeijer verhinderd is, ook wegens andere activiteiten. Maar we zijn heel erg blij met de heer Braam. Van harte welkom. Dit is tevens ook de laatste. Mevrouw Welkom, hartelijk welkom. Ik ben net op tijd binnen voor mijn welkomstwoord. Altijd leuk natuurlijk om aan te horen. Dit is de laatste vergadering van de commissie Samenleving in deze raadsperiode. En straks bij de sluiting zal ik wel uiteraard enige gewijde woorden aan wijden, zoals dat heet. Nu even niet. We gaan over naar punt 2 van de agenda, het vaststellen van de agenda. Burger aan het woord, niet aan de orde vanavond. Mededeling van de voorzitter of leden van de commissie. Van mijn kant zijn geen mededelingen, van leden van de commissie wellicht. Dat is niet het geval. Vaststellen van de besluitenlijst van 8 januari 2014. Er zijn geen berichten binnengekomen. Maar wellicht heeft u naar aanleiding van de onderwerpen nog een opmerking. Ook dat is niet het geval. We gaan er heel snel doorheen volgens mij. De lijst van toezeggingen. Ja. Klik. Openen. Even zien. Toezegging 79. Wethouder Bruggemann zegt toe in de volgende IASZ-rapportages meer informatie te geven over reïntegratie en uitstroom. Dat blijft vanwege uitdrukkelijk verzoek van uw commissie blijft dat gewoon staan. Toezegging 81. Wethouder Bruggemann zegt toe dat de uitgangspunten zoals verwoord in de woonvisie in de prestatieafspraken met de woningcoöperaties zullen worden meegenomen en dat deze in januari 2014 aan de commissie voorgelegd worden. Dit kan van de lijst afgevoerd worden, daar hebben we over gesproken in januari. Dan toezegging 82. Daar moet u even kritisch meekijken met mij. Wethouder Bruggemann zegt toe de commissie regelmatig te informeren over de voortgang via voortgangsrapportages. Ja, ik kijk u maar even aan of dat misschien vraagtekens reizen. Ik stel u voor dat dit geherformuleerd wordt, want bedoeld werd in ieder geval de voortgangsrapportage betreffende voorbereidingen van de transities, met name de WMO en de jeugdzorg. Daar gaat het om. En die zijn dan gebaseerd ook op de startnotitie die we in januari besproken hebben erover. Dus dat zal ik overleggen met de Griffie, zal ik dat nog doornemen. Toezegging 83. Wethouder Schep zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over de stand van zaken van de Fonds Sociale Woningbouw en de verwachting naar de toekomst. Dat staat nog open. En dan zijn we toe aan 84. Dat kan van lijst worden afgevoerd. Wethouder Schep stuurt de commissie een overzicht van uitgaven voor startlenersleningen. Startersleningen, ik zeg het helemaal verkeerd. Dat kan van de lijst af. Goed. Is dit akkoord wat u betreft? Ik kijk even rond. Ja. Dan gaan we naar agenda punt 7, de lijst van ingekomen stukken. Nee, dat... Oh, neemt u me kwalijk. De heer Roemers, Partij van de Arbeid. Gaat u gang.
Het kan volgens mij ook bij de rondvraag.
Prima. Dan hebben we daar tenminste ook wat, hè? Dan gaan we naar... ja, dan zijn we bij punt 8, bij de rondvraag. De heer Roemers. Ja? En dan komt u uiteraard allemaal aan de...
Ik heb een vraag naar aanleiding van een brief van de VNG over de toekomstfunctiesbureau jeugdzorg. In die brief staat een passage dat... Even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Nou, wachten. Ja? Oh ja, parallel aan afspraken die regio's maken zal het Rijk een invoeringsregeling ontwerpen die van kracht wordt voor regio's die op 28 februari 2014 niet tot afspraken zijn gekomen over een garantie voor de functies en de benodigde infrastructuur. Dat gaat over de jeugdzorg. En mijn vraag is, zijn door de gemeente Bloemendaal of in deze regio die afspraken wel gemaakt, zodat die invoeringsregeling van het Rijk niet van, voor onze gemeente van toepassing is?
Meneer Bruggeman.
Meneer Van der Lans schudt wel nee als ik het verkeerd zeg. Wij, inderdaad is er een soort garantiestelling gevraagd van Bureau Jeugdzorg. En dat is, die gaan toch nogal naar een behoorlijke grote reorganisatie toe. Alleen in ons transitiearrangement hebben wij daar een passage over opgenomen, zodat die regeling niet voor de regio Zuid- en Midden-Kennemerland geldt. Omdat dat bij ons al omschreven en geregeld is.
Is dit dan genoeg, meneer Robbins? Ja, zal ik ook maar even de rij afgaan? Meneer Braam, Libera Bloemendaal. Oké. Mevrouw Jeltes, D66. Nee? Kunnen ook andere punten zijn overigens, hoor. Dat, oh, nee, nee, oh, sorry. Excuus. Ja, de rondvraag, ja.
Dank u wel. Ja, ik wil eigenlijk graag van de wethouder weten, en ik begrijp wel dat in mijn raad, deze laatste raadsperiode, het helaas niet voltooid zal kunnen worden. Maar hoe staat het met de gymnastiekzaal voor de Hartelusschool? Is er al enig zicht op dat die op een binnen een bepaalde termijn gerealiseerd gaat worden?
We hebben een politieke uitspraak gedaan dat de gymnastiekzaal komt op het landje van Verries. En we hebben daar ook een budget beschikbaar voor gesteld. Op dit moment is het een ruimtelijke procedure die dus ook door ruimtelijke ordening uitgevoerd wordt. En wij hebben in het college de afspraak gemaakt dat de voortgang hiervan, in ieder geval door RO, dus ook door de wethouder, portefeuillehouder, RO zal geschieden en in de commissie besproken wordt. Nu op dit moment, wat ik u van kan zeggen, is dat er een gesprek gaande is, of in ieder geval er is een procedure gaande tussen het bestuur van de Hartelust MAVO en de gemeente om te komen tot een uiteindelijk ontwerp wat kan leiden tot het de aanvraag voor een bestemmingswijziging van het plan. Die procedure loopt op dit moment. En ik heb begrepen ook van de directeur van de Hartelusschool dat die gesprekken op dit moment gaande zijn. Nog steeds gaande zijn, laat ik het zo zeggen.
Nog hoeveel de reactie verder? Oké. Okay. We gaan door met de rondvraag. De heer Snakkers, CDA? Nee. De heer Schuring, VVD? Ook niet. De heer Van de Bunt, VVD. Oké. Okay. Ik dank u. Dan hebben we de rondvraag gehad. Ja, dan heb ik even een punt van orde, dames en heren. Het, mevrouw Adema, degene van Bureau Jeugdzorg, die voor onze presentatie zou verzorgen, die heeft niet helemaal meegekregen wat er in deze gemeente gebeurt. Zij staat in Overveen, maar komt straks voor een gesloten hek, hè? U weet dat. Dus zij komt met de meeste spoed hierheen. Dus het voorstel wat ik u zou willen voorleggen is om eerst agenda punt 10 af te handelen. En dan, ja, ik hoop dat zij een tomtom heet. Zal waarschijnlijk wel, maar dat ze toch hier binnen niet al te lange tijd zal arriveren. Agenda punt 10 van de agenda, bent u daarmee eens? Ja? Goed. Punt 10 van de agenda. Ik klik het ook eventjes aan. Ja, ook in de, bij de punten eerder hebben we er al even over gehad. We hebben afgesproken dat het college ons regelmatig zal gaan informeren elke commissievergadering over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding in het sociale domein, meer specifiek de WMO en de jeugdzorg. Voor u ligt een collegebrief waarin dat nu voor de eerste keer wordt, voor de eerste keer, ik moet niet overdrijven, maar in ieder geval dit conform de afspraak. En aan uw commissie is het om aan te geven op welke wijze u daar de wet over zou willen bevragen. Wie van de commissie? Mevrouw Jeltes, D66.
Dank u wel. Ja, ik heb hier ook een paar vragen die meneer Kruiswijk mij toegespeeld heeft. Die zal ik eerst even stellen. Bij de subsidieverstrekking aan jeugdzorginstellingen, er wordt gesproken over die frictiekosten en daarom wordt ons aangeraden om maar een contract af te sluiten voor 1 jaar, een subsidiecontract. En de vraag is of dit wel voldoende continuïteit voor die instellingen, of die daarmee voldoende continuïteit kunnen bereiken als ze maar voor 1 jaar subsidie toegezegd krijgen. Dan de volgende vraag, dat vraag ik mij ook af. Het project Toegang Nieuwe Taken Zorg voor de jeugd Zuid-Kennemerland. Wat bedoelt u daar precies mee? De toegang voor wat en waar moet die komen? Dan wordt er vanaf medio 2014 proef gedraaid. Met welke partners gaat dat gebeuren? En dan wilde meneer Kruiswijk ook nog graag weten of de functiebeschrijving en arbeidsvoorwaarden van het CEG ongewijzigd blijven. Zelf heb ik dan nog de vraag, heeft u al contact met zorgverzekeraars en hoe lopen die contacten? Is het al een beetje duidelijk hoeveel kinderen in Bloemendaal psychiatrische hulp krijgen, dus gespecialiseerde hulp? En hoe staat het met de scholing van de medewerkers? Is daar al een plan voor? Dank u wel.
Ik dank u. Mag ik voor de rij afgaan? Meneer Braam, Libra Bloemendaal.
Nou, wij zijn niet zo bang voor het probleem, omdat we zeggen van, nou ja, of het nou 1 of 3 jaar is, er is wel een bepaalde continuïteit eigenlijk gegarandeerd. Want het wordt eigenlijk wel voor 3 jaar afgezet, maar we gaan ieder jaar bekijken of het werkelijk ook goed is, of dat het verbeterd moet worden. Dat heb ik tenminste begrepen.
Geen verdere vragen aan de wethouder. Oké.
Okay. Nee, dank u.
Meneer Roemers, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst iets zeggen over het karakter van deze voortgangsrapportage. Ik had eigenlijk verwacht dat daar wat meer concrete informatie in had gestaan over de activiteiten die de gemeente zelf moet ondernemen. We hebben in de afgelopen raadsvergadering hebben we die startnotitie, sociaal domein, goedgekeurd of aangenomen, hoe je het wil zeggen. En daar staan een aantal punten in die betrekking hebben op het eerste kwartaal dat die gerealiseerd moeten zijn. Ik noem een paar voorbeelden. Inkoopstrategie voor verwerving van WMO-voorzieningen, eerste kwartaal. Een andere is inkoopstrategie voor verwerving jeugdhulp, ook eerste kwartaal. En ik had eigenlijk verwacht dat daar iets over gemeld zou worden, hoe ver het daarmee staat, want het eerste kwartaal is niet zo gek ver meer. En dat moet ook allemaal gerealiseerd worden, want in het najaar moeten die verordeningen er zijn. Dus dan moet je al wel weten wat je doet, want anders kan je die verordeningen gewoon niet maken. Dus ik had eigenlijk verwacht dat op dat punt er wat meer concrete informatie in dit stuk zou zijn. Maar misschien is dat bij mij een misverstand. Ik had ook begrepen dat die voortgangsrapportage ook juist bedoeld was om dat soort dingen aan te geven. Want wat er nu in staat zijn meer dingen die van algemene aard, die je uit die VNG-brieven haalt. Want die heb ik dus ook allemaal keurig bekeken voor deze vergadering. En dan kun je die dingen die hier allemaal keurig en op een intelligente manier zijn samengevat, kun je daar gewoon niet terugvinden. Maar je kunt natuurlijk niet in die VNG-brieven terugvinden wat de gemeente juist doet. Dus daar zou ik wel even aandacht voor willen vragen. Dan ga ik ook even op dat punt in wat mevrouw Jeltes noemde. Namelijk dat advies van de VNG om maar 1-jarige contracten af te sluiten. Nou, wat daar natuurlijk in feite gebeurt is dat het Rijk de rotzooi over de schutting dondert, zeg maar, naar de gemeentes toe. En dan vervolgens met het VNG gaat praten. En die gemeentes die moeten natuurlijk vooral weinig financiële risico's lopen. Dus die moeten maar korte termijn transacties afsluiten. Maar dat vertaalt zich natuurlijk uiteindelijk in ook korte termijn zekerheden voor al die mensen die daar werken. En daar ben ik eigenlijk niet zo'n voorstander van. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat de gemeente niet voor de 100% die contracten afsluit. Maar je kunt wel een 3-jarig contract afsluiten, waarbij je in ieder geval de garantie geeft dat er over 80% van het bedrag, met uiteraard de ontsnappingsclausule, tenzij zo'n instelling niet goed werkt. Je moet natuurlijk altijd na 1 jaar kijken hoe dat gelopen is. En dan moet je natuurlijk wel de vrijheid hebben om zo'n contract op te kunnen zeggen. Maar dan moet er dus, laat ik maar een beetje gechargeerd zeggen, echt sprake zijn van wanprestatie. Dat er niet goed gepresteerd wordt. En dat moet dan blijken uit onderzoek wat daarna verricht zal worden, neem ik aan, tijdens het eerste jaar dat die overgang plaatsvindt. Dus ik ben daar eigenlijk niet zo'n voorstander van. Wat er eigenlijk gedaan wordt, is om allerlei risico's uiteindelijk bij die werknemers neer te leggen. En daar ben ik nogmaals geen voorstander van. Dat was het, voorzitter.
Ik dank u wel. De heer Van den Bunt van de VVD. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij delen dit onderwerp met z'n tweeën op verschillende aspecten. We hebben ook kennis genomen van deze voortgangsrapportage en We zijn er heel blij mee dat elke maand dit nu ons toekomt. En gezien de korte termijn vind ik het een hele prestatie wat hier nu staat. Ik wil toch nog even ingaan ook op wat de heer Roemers heeft gezegd. Je kunt wel voor 3 jaar iets vaststellen, maar je weet gewoon niet de financiële reikwijdte wat dat met zich mee gaat brengen. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat de gemeente 1-jarige contracten afsluit om te kijken hoe het verder gaat. Je kunt het gewoon niet overzien op dit moment. Wij wachten verder af op de beantwoording van de vragen die wij in de raad van januari hebben gesteld. En die krijgen wij in april. En wij wachten in goed vertrouwen op deze beantwoording. Dank u wel.
Ik dank u, de heer Schuring, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet veel meer toe te voegen nadat er al veel gezegd is. Ik heb een korte vraag over onderwijshuisvesting. Daar lezen we in de laatste zinnen van het stuk. Aldus gaat voor het primair onderwijs eenzelfde regeling gelden als voor het, als thans reeds voor het voortgezet onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing aan het gebouw is overgedragen aan de gemeente. En dat gebeurt dus nu ook voor het lager onderwijs. De verwachting is dat bij de meest circulaire de financiële consequenties bekend worden gemaakt. Het vraagje is, verwacht de wethouder dat er ook andere consequenties zullen zijn? Ik denk aan technische consequenties. Zullen wij meer technische oordelen over staat van onderhoud of iets in die geest moeten uitbrengen? Of zijn we er met het financiële beheer? Dat is alles, voorzitter. Dank u.
Ik dank u, meneer Schuring. Meneer Snakkers, CDA.
Dank u wel. Er is al veel gezegd, veel gevraagd. Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze eerste voortgangsrapportage. Ik ben ook erg nieuwsgierig naar de volgende voortgangsrapportage die eind februari, neem ik aan, zal komen. Waarom? Omdat in deze voortgangsrapportages ook een aantal data genoemd worden die in deze week vallen. De jeugdwet is gisteren in de Eerste Kamer behandeld. Ik lees ook dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel overheveling verantwoordelijkheid buitenonderhoud basisscholen op 10 of rond 10 februari behandelt. Dus ik hoop in de volgende voortgangsrapportage daar meer over te lezen. En vooral ook een beetje in aansluiting op wat de heer Roemers heeft opgemerkt. Ook de lokale vertaling van wat in Den Haag besloten wordt. Hoe dat dan doorwerkt en hoe dat door de gemeente Bloemendaal wordt opgepakt. Dank u wel.
Ik dank u. Meneer De Wethouder.
Dank u wel. Ik ga even in op de vragen zoals ze gesteld zijn en vraag dan ook wanneer het over hele specialistische aanvullingen gaat of toelichting, dan vind ik het fijn dat mevrouw Veldkamp en de heer Van der Lans erbij zijn. Ik begin eerst over wat zowel ik van mevrouw Jeltes, meneer Roemers, maar ook meneer Van der Bunt gehoord heb over die contracten die voor 1 jaar gesloten worden. Waarom niet voor 3 jaar? Het is een advies van de VNG die vooral in het teken staat, niet zozeer in een totale andere organisatie, omdat we niet weten wat er ons de komende jaren organisatorisch gaat te wachten staat, maar heeft vooral te maken met de frictiekosten. En die frictiekosten is een probleem waarvan we ook door de overheid op attent gemaakt zijn. Hou die frictiekosten zo laag mogelijk, maar het betekent nogal wat. U stelde net de vraag van het bureau jeugdzorg. Wanneer er inderdaad dadelijk mensen, personeel, wat de grootste post is van frictiekosten, maar dat kan ook gebouwen zijn. Hè, dat kunnen in ieder geval een aantal onderwerpen zijn die wel degelijk voor frictiekosten zorgen. Daarvan kun je natuurlijk in goede reden niet van de gemeente verwachten dat zij daar de frictiekosten voor moeten gaan betalen. En dat is een van de redenen.
Dat is ook niet mijn betoog, hoor.
Mag de wethouder even zijn zin afmaken en dan mag u meteen losbranden.
Nee, maar dat is de belangrijkste reden van het 1 jaar tot 3 jaar heeft daarmee te maken. Dat weten ook alle zorginstellingen waar wij de inkoop doen. Dat betekent dat we natuurlijk van de continuïteit voor de komende jaren uitgaan. Maar heel duidelijk, het heeft niet te maken met het organisatorisch aspect. Maar heel erg sterk te maken met het terugdringen van de frictiekosten.
De heer Roemers.
Nou, ten eerste is het zo, dacht ik, dat de VNG nog met het Rijk in onderhandeling is over die frictiekosten. Dat is nog niet beslist. Hoe hoog die zullen worden. Dus dat is mijn eerste opmerking. Mijn tweede opmerking is dat ik vind Er wordt een soort redenering toegepast waarom die frictiekosten niet bij de gemeente thuis worden. Ik denk dat ik het met die redenering eens ben. Maar het is natuurlijk wel zo dat of het Rijk of de gemeentes daarvoor verantwoordelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat ze allebei niet verantwoordelijk zijn. En ik vind dat een ander probleem dan die garantie voor 3 jaar. En ik zou die garantie ook niet voor die 3 jaar voor de 100% willen geven. Voor een, dat gewoon een aflopend percentage. Maar dat gewoon die organisaties met een behoorlijke mate van continuïteit rekening kunnen houden.
Sorry, mag ik nou de wet alweer?
Ik wil u straks even antwoord geven op de inkoopstrategie. Vraag ik even aan mevrouw Veldkamp of aan de heer Van der Lans om daar nog eventjes op in te gaan. U noemt 2 partijen die met die frictiekosten te maken, de gemeente of het Rijk. Maar er zijn in principe 4 partijen die met frictiekosten te maken hebben. Dat is ook de provincie. De jeugdzorg ligt voor een groot deel bij de provincie, dat is de 3e partij. En de 4e partij is dat de frictiekosten natuurlijk ook door de organisatie zelf betaald zullen moeten worden. Het is niet voor niks dat wij nu al met grote organisaties plannen maken voor de komende... Dus inderdaad voor de komende 3, 4 jaar, om nou maar eens even wat te zeggen. OCK, het Spalier, is daar een mooi voorbeeld van. Omdat zij de mogelijkheid hebben om inderdaad nu al in te spelen op hoe het er over 3 jaar uitziet. Nou, dat is al een reden waarom wij ook voor een langere contract denken van 1 jaar. Maar het zijn dus de 4 partijen. Maar mag ik misschien vragen over de inkoopstrategie naast dit punt? Of misschien de heer Van der Lans of mevrouw Veldkamp nog iets mogen?
Meneer Van der Lans. Mevrouw Veldkamp.
Mevrouw Jattes had ook een vraag even over de nieuwe taken. Nou, dat is dan jeugdreclassering en jeugdbescherming. Ja?
Ja? Mag ik even... Interruptie van 2 kanten. Dit is wethouder.
Ik begrijp even elkaar verkeerd. Ik ben nog even bij het eerste punt, even de inkoopstrategie. Nog niet voor de rest van de andere vragen.
Oh, nou.
Heer Van der Lans.
U noemt inkoopstrategie, maar het gaat er vooral om inderdaad het advies van de VNG om in eerste instantie voor 1 jaar te subsidiëren. De VNG zegt, en dat staat ook in de brief, je kunt best aangeven richting instellingen dat je van plan bent langer dan 1 jaar te subsidiëren. Maar los van de ontwikkeling van de frictiekosten heeft het vooral ook te maken in eerste instantie de eerste jaren om voorzichtig te opereren. Het aantal cliënten per gemeente is onduidelijk. We gaan waarschijnlijk in de loop van 2014 contracten sluiten of voorlopige contracten sluiten. Dan weten we nog steeds niet op hoeveel cliënten we normaal gesproken structureel zouden kunnen rekenen. We gaan ervan uit dat dat in de loop van het 2e jaar bekend wordt. Maar de andere factor, het budget, speelt erbij ook een rol. Want zoals u weet, het budget is alleen voor 2015 bekend. Dat is gebaseerd op historische uitgaven. Maar vanaf 2016 gaan we geleidelijk over, in heel Nederland, over budget op grond van objectieve verdeelmaatstaven. En daar is op dit moment nog helemaal niets van bekend. En er zijn 3 mogelijkheden. Dat is ongeveer gelijk aan het historisch uitgavenniveau. Het valt mee of het valt heel erg tegen. Dat heeft er ook mee te maken dat de VNG zegt van, je mag best uitspreken dat je van plan bent langer te subsidiëren. Vooral bij de instellingen die heel veel cliënten hebben. Maar doe het in eerste instantie subsidiebeschikking voor 1 jaar. Zoals we in de gemeente dus normaal gesproken altijd doen.
De 2e vraag van mevrouw Jeltsen, het gaat over de toegang, hè? De nieuwe taken van de zorg. Wat wordt er nou onder toegang verstaan? Onder toegang denken wij vooral over de aanmelding en over de indicatie, die op dit moment door allerlei verschillende organisaties gebeurt. Dat kan gebeuren door context, dat kan gebeuren door de GGD, dat kan gebeuren door de JGZ. Terwijl wij het zo belangrijk vinden dat die toegang, die aanmelding en indicatie juist centraal gebeurt. Dat centrale hebben wij het CEG voor ingericht om juist daar die toegang centraal te organiseren. Op dit moment zeggen wij, dat hebben we ook in de startnotitie geschreven, de WMO zal nog op dit moment via het WMO-loket gaan. Daar ook weer diezelfde aanmelding en indicatie. En dat geldt voor de participatiewet, de uitvoering van de IAS. We hebben inderdaad daar een pilot voor. Dat is een pilot die we hier in Zuid-Kennemerland draaien. Ik dacht alleen Zuid-Kennemerland was, ik weet niet of het Midden-Kennemerland ook is. Samen die door de gemeente Heemstede aangevraagd is. Om juist ook die CEG heel duidelijk daar een goede toegangsfunctie in te geven. En ik dacht, mevrouw Veldkamp die gaat mij straks wel verbeteren, dat daar gebruik van maken alle gemeentes van de regio Zuid-Kennemerland, vijf gemeentes.
U gaat hem verbeteren, mevrouw Velkamp.
Nee, ik ga helemaal niet verbeteren. Er is inderdaad een subsidie aangevraagd bij de provincie. Die is ook toegekend voor de regio Zuid-Kennemerland. Er is ook iemand apart voor aangetrokken om die hele toegang dus onder de loep te nemen. Wat gaat er nu goed, wat gaat er niet goed? En dat is ook voornamelijk gericht op de nieuwe taken. En dat is onder andere jeugdreclassering en jeugdbescherming. Mevrouw Adema komt binnen, die weet er ook alles van. Maar door mevrouw Jeltens ook de vragen stelt, wordt daar ook mee proef gedraaid. Nou is het zo dat Bureau Jeugdzorg is op dit moment de enige gecertificeerde instelling. En omdat er nog geen andere gecertificeerde instellingen zijn, omdat dat eind vorig jaar pas bekend werd, blijft Bureau Jeugdzorg in 2015 dus die specialistische nieuwe taken voor de gemeente nog uitvoeren. En dat is natuurlijk ook wel prettig, omdat er al genoeg op ons afkomt per 1 januari. En dan kan dat dus gewoon nog doorgaan. In 2016 is een ander verhaal. Dan wordt het opnieuw onder de loep genomen. Dan kunnen we kijken welke instellingen eventueel nog meer die certificering halen. En dan is er een keuzemoment voor de gemeente. Dat is die vraag.
Ja, dat proefdraaien, dat gaat erom. In het stuk staat om begin 2015 voorbereid te zijn op de nieuwe taken, willen de gemeenten in elk geval vanaf de tweede helft van 2014 kunnen proefdraaien met een nieuwe manier van werken. En daar ging de vraag van meneer Kruiswijk over. Met welke partners gaat u dat doen?
Dat is natuurlijk de partnerbureau jeugdzorg. En de mensen die nu de jeugdreclassering en jeugdbescherming uitvoeren. Maar we moeten ons in de CEG's natuurlijk ook ontwikkelen. Hè. Vandaag is ook min of meer bekend geworden met die behandeling van de nieuwe jeugdwet. Dat het een grote kans is dat jeugd GGZ naar de gemeente gaat. En daar moeten we natuurlijk in de tweede helft van 2014 goed op voorbereid zijn. En daar moeten we dan opleidingen aan koppelen en dan mee proefdraaien.
Voorzitter, de vraag over de financiële arbeidsvoorwaarden voor de mensen die in het CEG werken. Ik vind dat een beetje een moeilijke vraag. Nee. Ik denk dat als we spreken over die frictiekosten, hebben we het natuurlijk wanneer er inderdaad mensen, dus door de reorganisatie, door de nieuwe manier van werken, inderdaad in uren terug zullen gaan, daar hebben organisaties mee te werken. En daar hebben we nou juist die frictiekosten zo hard voor nodig, om in ieder geval die financiële zekerheid voor mensen
voorzitter,
zeker te stellen.
Het gaat hier specifiek om het CEG. De arbeidsvoorwaarden en de functiebeschrijvingen van het CEG, wijzigt daar iets in? Dat is de vraag van meneer Kruiswijk.
Nou, voorzitter, wij hebben geen eigen mensen in het CEG werken. Wij hebben alleen organisaties in het CEG werken. Dus degene die voor ons de toegang doet in eerste instantie, dat is de opvoedpolie. Dat is een organisatie die wij ingekocht hebben. En wij hebben dus niet eigen mensen vanuit de gemeente in het CEG werken. De zorgverzekeraars, daar zijn we op dit ogenblik in druk gesprek mee. Maar het is een heel erg moeizaam gesprek met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben hun eigen cliëntenbestand. Zij hebben hun eigen gegevens daarin en we proberen in ieder geval elkaar aan te vullen. Maar het is heel erg moeilijk om die afspraken te maken. Dus die onderhandelingen die zijn op het ogenblik bijzonder intensief aan het voeren. In ieder geval met de goede instelling dat ook zorgverzekeraars de gemeente daarin te willen zijn. Meneer Roemers noemde net ook even van, we zien hier wel een nieuwsbrief, maar we willen nog zoveel weten. Deze nieuwsbrief is de nieuwsbrief van eind januari. We hebben de week ervoor, anderhalve week ervoor, hebben we de startnotitie hebben we opgesteld. Er is in die eind januari tot eind februari, als we straks weer met een nieuwe nieuwsbrief komen, alweer een heleboel veranderd. En het is terecht, u volgt dat ook in de VNG-stukken. Er is rond het participatiebudget is er een heleboel, zijn de zaken veranderd over de Waarjong. We hebben het over jeugd, het is volop in belangstelling. En we hebben toch gedacht, het is goed om u op de hoogte te stellen in de maandelijkse nieuwsbrief en u niet elke week met nieuwe feiten te confronteren. Dus eind februari, hoewel we in maart geen raadsvergadering hebben, zullen we een aprilvergadering wellicht. twee nieuwsbrieven hebben, waar inderdaad in staat, waar u gelijk in heeft, wat natuurlijk volop op dit moment in ontwikkeling is, en waar we inderdaad ook in het eerste kwartaal al ons een bepaalde aantal taken hebben gesteld. Daar zullen de eerste gegevens of de eerste wetenswaardigheden of de eerste modellen al van komen. Maar de procedure blijft, en ik geef u dat nog even aan. In september willen we, zeg maar na de zomer, willen we de beleidsnota gaan besluiten met elkaar. Zodat we in november onze verordeningen kunnen vaststellen. En in die tijd, om u dus niet te overvallen met een enorme hoeveelheid zaken, en waarvan u ook op een gegeven moment kunt zeggen, neem het mee, in ieder geval in je uitwerking ervan, zult u in de nieuwsbrieven op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken. Maar beslist nog niet ter vaststelling. Meneer Schuring, u zegt dat ik iets oversla, maar meneer Schuring noemt eventjes het onderwijs, het onderhoud wat naar de schoolbesturen gaat, het geld van het onderhoud wat naar de scholen toe gaat. Dat is in het voortgezet onderwijs al heel normaal. De gemeente heeft twee taken. Dat is de taak voor de huisvesting, het creëren van de huisvesting, en dat is het buitenonderhoud van de scholen. Dat buitenonderhoud gaat nu naar de schoolbesturen toe. Dan vraagt meneer Schuring, zou dat nou consequenties hebben? Hoe gaat dat nou? Nou, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat de schoolbesturen zullen zeggen van, ja, dan willen we wel een goede nulsituatie hebben als wij het nu moeten gaan betalen. Maar daarvan zeggen wij, we hebben de afgelopen 5 jaar zo heel erg veel de scholen in een perfecte staat gebracht, dat ik daar niet de allergrootste problemen van zal verwachten. Wel zullen schoolbesturen zelf nu in een onderhoud moeten gaan voorzien. We krijgen wel in de meicirculaire een spannend punt. Want. Doe maar even zin afmaken.
Ja? Nee, ik vraag.
Mag even.
Gaat u gewoon.
Om even de zin af te maken. Het spannende punt is dat er een korting is voorgesteld. De motie van Haarsma Buma. Die heeft geconstateerd dat er veel gemeenten zijn die niet het volledige budget voor onderwijshuisvesting besteed hebben. Dat betekent dat er een bepaald percentage geconstateerd wordt dat scholen geld voor onderwijshuisvesting aan andere doelen besteden. En dus niet aan de huisvesting zelf. Ik weet nog, toen ik hier net als wethouder aantrad en nu in de raad zat, hebben we het er ook over gehad. Wat is het budget?
Ik ben er juist bang voor dat ze dus zeer zeker dus dat buitenonderhoud gaan laten zitten en allerlei andere dingetjes ervoor gaan doen. En daar zeg ik van, ja, dat, is daar een controlemogelijkheid op?
Voorzitter, ik denk dat we daar geen controlemogelijkheid over hebben. Dat heeft puur met die decentralisatie te maken. Als mensen hun schilderwerk niet bijhouden, maar dat is nu al, maar dat moeten ze wel zelf doen, maar hun riolering en hun dak niet goed onderhouden, is dat inderdaad de volledige verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Daar kan de gemeente niets aan doen. Tenzij er inderdaad lokalen bijgebouwd moeten worden, dan komt de gemeente wel weer in beeld.
Maar ik neem aan dat het toch een eigendom van de gemeente blijft. En dan hebben wij eigenlijk helemaal geen zicht op of dat goed onderhoud gepleegd wordt. En daarom zeg ik, waarom hebben wij er geen controle op? Dan zou ik zeggen, er moet controle op komen.
Nou, het is heel goed dat u dat vraagt, want het is een om het misverstand ook goed uit de wereld te helpen. De schoolgebouwen zijn een eigendom van de schoolbesturen. Het is alleen zo, wanneer een school ophoudt te bestaan, dan kan de gemeente de grond claimen. En we kunnen ook zeggen, het is niet het gemeentegeld wat gebruikt wordt voor scholen, het is het rijksgeld wat door de gemeentes doorgesluist wordt naar de schoolbesturen. En nou ja, en die tussenliggende partij is er dan niet meer bij.
Ja, maar het schoolbestuur is toch, voor de openbare scholen, is dat gewoon het gemeentebestuur. Dus dat is de eigenaar eigenlijk uiteindelijk. Dus dan zie ik daar een contradictie in.
Ook heel goed dat u dat weer even vraagt. Ook het openbaar onderwijs is op dit moment in bezit van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland. En niet meer in het bezit van de gemeente.
Loslaten in vertrouwen.
Loslaten in vertrouwen. Maar meneer Schuring, nog even. Die korting, daar krijgen wij waarschijnlijk in de Bloemendaal ook mee te maken. En er is natuurlijk aan alle kanten heel erg veel protest. Ook vanuit de VNG, die zegt, er zijn best wel gemeentes die veel te weinig geld voor een onderwijshuisvesting uittrekken. Maar wij in Bloemendaal niet. Wij in Bloemendaal hebben daar ontzettend ons best voor gedaan om ons volledige budget ervoor te gebruiken. En vinden het buitengewoon onrechtvaardig om daar de dupe van te zijn. Dus daar is nog niet het laatste over gezegd. Maar dat weten we in de meicirculaire hopelijk. Ja. Voorzitter, ik geloof dat het dat was.
Prima. Het is niet gebruikelijk, maar stel dat er nog, het is oriëntatie en informatie natuurlijk, maar is er nog behoefte aan een tweede ronde navragen die er nog zijn gekomen? Prima, dan dank ik de wetter voor de beantwoording van deze vragen.
Voorzitter.
Sorry.
Nee, ik had nog twee vragen.
Oh,
of het al duidelijk is hoeveel kinderen wij hier hebben met die psychiatrische hulp krijgen op dit moment. En hoe ver u bent met de scholing van de medewerkers.
Nou, dank u wel, mevrouw Jeltsen. Mag ik daar mevrouw Veldkamp voor vragen?
Op dit moment is bekend dat er in ieder geval 200 kinderen, in ieder geval bij het CNG bekend zijn, die dus psychiatrische stoornissen hebben, lichte of zwaardere vormen van. En de tweede vraag was de scholing. Nou, in 2013 hebben wij regionaal een scholingsprogramma opgezet voor de medewerkers van het CNG en nou, eigenlijk iedereen die belangstelling heeft. Dat waren heel veel verschillende soorten ja, scholingen, van workshops tot wat meer dagen. En dat was om die mensen dus voor te bereiden op de transitie, hè, terwijl we nog niet wisten of de jeugdwet aangenomen werd. En dit jaar gaan we ermee door. We hebben daar ook weer subsidie voor gekregen, wederom van de provincie. En het wordt nog een hele hoop werk, maar de bedoeling is dat die mensen zo goed mogelijk voorbereid worden.
Kan ik hiermee concluderen dat dit punt is afgehandeld? Dan, sorry? Ja, een korte schorsing. De griffier zegt het terecht, ja. Want nu komt dan mevrouw Adema, hartelijk welkom uit het verre Overveen waar u vandaan komt. Wij leiden met u mee, maar welkom in Bennebroek. We schorsen nu even de vergadering waardoor de apparatuur in orde kan worden gemaakt. En zullen we met belangstelling naar uw presentatie luisteren en kijken. Schors de vergadering van enkele ogenblikken. Dan heropenen we deze bijeenkomst. Mevrouw Adema, hartelijk welkom. U mag uw gang gaan.
Dank voor de uitnodiging om hier vanavond een korte presentatie te houden over kindermishandeling. Ik ben Marjan Adema, ik ben regiomanager bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. En daar is onder andere het advies- en meldpunt kindermishandeling een onderdeel van. Ik heb handouts gemaakt. Het is wel een heel klein lettertje, maar wellicht dat u het op die manier ook mee kan lezen. Ik heb 10 minuten, dus ik ga er in een sneltreinvaart doorheen. En daarna is er gelegenheid voor vragen, heb ik begrepen. Oké. Okay. Nog even over Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. U heeft het net ook al gehad over CJG's. Nou, waar is nou Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voor? Die zet zich echt in voor de bescherming van kinderen in de knel en voor versterking van de kwaliteiten van het gezin. Het doel is om kinderen een kans te geven zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Dus Bureau Jeugdzorg Noord-Holland komt in beeld wanneer de veiligheid in het geding is. We noemen dat drang en dwang. En bij ernstige en complexe problematiek. En wij hebben zelf ook als missie beschermen en versterken. Net is ook al gerefereerd in het eerste deel van de vergadering dat er gecertificeerde instelling straks alleen maar Bureau Jeugd of Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uit kan voeren. En de bureaus jeugdzorg zijn op dit moment de partijen die voor de gecertificeerde instelling gaan. We zijn nog niet gecertificeerd omdat dat nog helemaal niet kan. Dat had te maken met dat eerst de wet aangenomen moest worden en daarmee ook het normenkader vastgelegd kon worden op basis waarop de certificering plaats gaat vinden. Ook is pas sinds 4 weken bekend dat er een keurmerkinstituut, welk keurmerkinstituut de audits gaat doen bij de organisaties die zich voor de certificering opgeven. De gecertificeerde instelling komt in beeld als de veiligheid van kinderen in het geding is. En dan hebben wij een methodiek beschermen en versterken. Dit wordt uitgevoerd door de jeugd- en gezinsbeschermer. En dat is een integrale werker die zowel jeugdreclassering als jeugdbescherming als zelfs in een vooraf aan een maatregel die uitgevoerd die uitgesproken wordt door de kinderrechter om ook al in vrijwillig kader stevig de hulp neer te zetten. Daarnaast is er sprake van een AMHK in de nieuwe wet. Dat is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook een nieuw. Dat is, iedere regio moet over een AMHK beschikken. En daar wordt nu ook hard over nagedacht hoe dat georganiseerd gaat worden. Het AMHK is een samenvoeging van het advies- en meldpunt kindermishandeling en het steunpunt huiselijk geweld. Wat nu nog twee losse organisaties zijn. Daarnaast heeft Bureau Jeugdzorg op dit moment een duidelijke rol in de kennisontwikkeling en de advisering. Wij maken ieder jaar een vraaganalyse voor de provincie Noord-Holland. Dat hebben we afgelopen jaren dat we bestaan gedaan. In 2014 gaan we al beginnen met de overdracht van de toegangstaken. Die gaan naar de CJG's. En wij zijn zelf heel druk bezig om een reorganisatie door te voeren, want wij gaan met 30% krimpen. Door de nieuwe wetgeving. Dan over kindermishandeling. Enkele feiten. Kindermishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Wat we weten door wetenschappelijk onderzoek is dat mensen die vroeger zelf een gewelds- of een verwaarlozingservaring hebben gehad, dat deze ouders een hele grote kans hebben om zelf ook weer vervolgens hun kinderen te verwaarlozen of te mishandelen. Dus dat is een grote risicogroep. Jaarlijks zijn er circa 120.000 slachtoffers van kindermishandeling. En wij zeggen altijd dat dus gemiddeld in iedere schoolklas 1 kind slachtoffer is van kindermishandeling. Ook sterven er in Nederland jaarlijks 50 tot 80 kinderen als gevolg van kindermishandeling. En dan moet je zich ook voorstellen dat dat kinderen zijn die in gezinsdrama's om het leven zijn gekomen en vermoord zijn door hun ouders of ouder. Het advies en meldpunt kindermishandeling. U ziet de spotjes op tv wellicht. Dat is een telefoonnummer 0900 123 1230. Daar heeft de overheid heel veel geld in geïnvesteerd om de bekendheid van het nummer en met name ook de meldingsbereidheid onder zowel professionals als particulieren te vergroten. En wij worden dus inderdaad ook heel veel gebeld. Betekent dus niet als een AMK gebeld wordt dat dat ook gelijk betekent dat er een onderzoek gedaan wordt naar kindermishandeling. Er is een wet meldcode, kindermishandeling en huiselijk geweld. Die wet is aangenomen 1 juli 2013. Daar heeft u ook mee te maken, omdat het ook van toepassing is op alle professionals die met jeugd te maken heeft. Dus ook scholen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk dat de wet meldcode nageleefd wordt. En dat geldt ook voor stichtingen die kinderopvang regelen. En de meldcode betekent, er zijn 5 stappen, staat ook helemaal uitgewerkt in de wet. Eerst melden, eerst signaleren, daarna overleggen met het AMK of het SHG. Daarna ook kijken van bespreken met de betrokkenen. En uiteindelijk kan dat leiden tot een melding bij het AMK. In meer dan 85% van de onderzoeken die gedaan worden door het AMK, dat is ook een landelijk beeld, zijn de vermoedens terecht. Na een AMK-onderzoek draagt het AMK meestal het gezin over aan de hulpverlening. En pas in tweede instantie, als dat allemaal niet van de grond blijkt te komen, gaan we naar de Raad voor de Kinderbescherming en wordt beschermingsonderzoek ingesteld en zal de kinderrechter uiteindelijk kinderen onder toezicht stellen. Maar het overgrote meerderheid van de kinderen waarbij het AMK onderzoek heeft gedaan, gaat naar de hulpverlening. Welke vormen van kindermishandeling zijn er nou? Er zijn er meerdere soorten. Dit wordt ook landelijk bijgehouden. Dat is een registratiesysteem die bij alle advies- en meldpunten van kindermishandeling worden gebruikt. En daar wordt een onderscheid gemaakt tussen affectieve verwaarlozing, getuigen van huiselijk geweld, lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing. En dan moet u denken aan slechte verzorging. Hè, kinderen die niet te eten krijgen of kinderen die in de winter zomerkleren dragen. Overigens affectieve verwaarlozing. Meisjesbesnijdenis. Daar staat 0% omdat dat op het totaal dan minder dan 0% is. Maar ook daarvan krijgen wij meldingen en worden wij ook ingeschakeld. PCF, dat betekent Pediatric Condition Falsification. En dat is in de volksmond beter bekend als Munchausen by proxy. Dat zijn over het algemeen moeders die hun kinderen ziek maken en daardoor aandacht vragen van artsen. Maar zij zijn dan zelf vaak de oorzaak van dat die lichamelijke klachten ontstaan. Pedagogische geweld, daaronder valt ook kinderen die betrokken zijn bij een vechtscheiding, of een complexe scheiding, psychisch geweld en seksueel misbruik. Dat zijn de vormen van kindermishandelingen die onderscheiden wordt. Het advies- en meldpunt kindermishandeling is dus een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. En wij hebben 3 AMK-teams in Noord-Holland, waarvan 1 in Midden- en Zuid-Kennemerland. En om u inderdaad een beeld te geven van wat is nou hoe groot is nou zo'n AMK. Er werken 17 FTE uitvoerend medewerkers. Er is een gedragsdeskundige en een vertrouwensarts betrokken. En administratieve ondersteuning. En wat we merken is dat er nogal fluctuaties in instroom, zoals wij dat noemen, kunnen ontstaan. Zeker in periodes vlak voor de zomervakantie is er altijd een enorme toestroom. Omdat we dan merken dat scholen en ook instanties die eigenlijk wel zorgen maken zich om een kind en eigenlijk de schoolperiode niet aandurven om niks te doen. En dan een melding doen bij het AMK. Omdat wij geen wachtlijst mogen hebben, betekent dat we altijd zaken moeten verdelen. En daardoor kijken we ook altijd naar de andere regio's om dan mensen in te zetten, omdat dat nog wel eens kan verschillen. Dus dan gebruiken we de mensen van Alkmaar om bijvoorbeeld die in Haarlem in te zetten of het Gooi, hetzelfde geval. En in extreme toestroom maken wij gebruik van externe inhuur. Omdat nadrukkelijk de provincie heeft gesteld dat er geen wachtlijst wordt geaccepteerd. Nog even de hoofdtaken van het advies- en meldpunt kindermishandeling. Wat straks als het AMHK onder de WMO gaat vallen ook nog in de wet, ook zoals dat uitgewerkt is. Er zal er sprake zijn van advies en consult en onderzoek. En het AMK heeft specifieke bevoegdheden. Wij mogen informatie opvragen bij allerlei instanties over gezinnen en kinderen. En wij mogen ook, als wij op een gegeven moment niet binnengelaten worden, dan kunnen wij met behulp van de politie binnengelaten worden. En daarnaast mogen wij ook op basis van een anonieme melding een onderzoek doen. Nou, dat zijn maar heel weinig instanties in Nederland die dat mogen doen. Een neventaak van het advies en meldpunt kindermishandeling is dat wij ook trainingen doen. Wij doen veel deskundigheidsbevordering onder scholen, kinderopvang. En wij brengen expertise in. Advies- en consultfunctie betekent dat wij de adviesvrager meenemen bij de stappen als zij een signaal hebben hoe ze dat aan kunnen pakken. De adviesvrager blijft verantwoordelijk, het gezin blijft anoniem en de registratie komt op naam van de adviesvrager. Dus die gezinnen worden niet geregistreerd op naam. En dat is ook een landelijk de afspraak. Een consult kan een meervoudig advies betekenen. En dat zeg ik u er even bij, omdat ik straks de aantallen ook voor Bloemendaal aangeef, zodat u die cijfers kan plaatsen. Als het gaat om het aantal kinderen wat betrokken is bij een advies en consult, dan gaat het wij per jaar doen wij 4600 adviezen in de hele provincie. En voor Midden- en Zuid-Kennemerland was dat afgelopen jaar 1660 adviezen. Dus dan kunt u zich ongeveer voorstellen wat dat per week ongeveer aan telefoontjes betekent. En een consult hebben wij 200 keer gedaan het afgelopen jaar. En u ziet dat daar een lichte stijging in zit als het gaat om adviezen. En de consulten vrij constant blijven. Het onderzoek, en dat is natuurlijk wel op het moment dat het AMK onderzoek doet, kan dat heel belastend zijn voor een gezin. Als het een brief krijgt in de bus van er wordt onderzoek gedaan door het AMK. Dus we wegen heel goed wanneer er sprake moet zijn van een onderzoek. En een onderzoek is ook om een vermoeden van kindermishandeling te ontkrachten of te bevestigen. En vervolgens daarna hulp in te kunnen zetten. Als het AMK een melding doet, dan is het AMK op dat moment ook verantwoordelijk voor het kind. Een AMK-onderzoek moet binnen 5 dagen uitgedeeld worden. Dus dan gaat een onderzoeker ermee aan de slag. En het onderzoek mag niet langer dan 8 weken duren. Het zijn allemaal wettelijke normen. Gesprekken met ouders over de zorgen. De ouders worden inderdaad de zorgen voorgelegd. Alle kinderen worden gezien. Dus we doen ook veel huisbezoeken. En alle kinderen vanaf 6 jaar worden ook zelf gesproken. Er is altijd contact met de organisatie waarmee het kind beroepsmatig die het kind beroepsmatig kent. Dus dat is een huisarts, een school. En bij levensbedreigende situaties of ouders, als ouders echt helemaal geen hulp willen, dan schakelt het AMK de Raad voor de Kinderbescherming in. Er wordt altijd teruggekoppeld aan de melder, zodat hij weet wat er met de melding gedaan is. En altijd wordt er na 3 maanden opnieuw gekeken van, is die hulp waarvan ouders zeiden dat ze die zouden inschakelen, is die ook ingeschakeld? Omdat we nog wel eens merken dat mensen wel hulp willen, maar als puntje bij paaltje komt niet altijd lukt. En dan doen we wederom een poging om te kijken of we het toch niet op kunnen starten. En dat allemaal om te voorkomen dat het uiteindelijk tot een ondertoezichtstelling leidt.
Hoe staat het met Bloemendaal? In Bloemendaal zijn er in 2013 27 AMK-onderzoeken gedaan, waar 50 kinderen bij betrokken waren. En dat is dus, als je kijkt naar de afgelopen jaren, toch bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. En dat is een beeld wat we ook in de andere regio's zien, dat de meldingsbereidheid enorm is toegenomen. En dat ook de wet meldcode daar een invloed op heeft gehad. Als we nu kijken naar de toekomst, dan zien we dat er een nieuwe wet is. Volgende week gaan we er vanuit, de meerderheid is er. Dus we gaan er vanuit dat het doorgaat. En dan zal er na 1 januari 2015 een AMHK staan. En wat we natuurlijk met z'n allen willen, is dat met de nieuwe transitie, waarbij de gemeente meer regie heeft, dat er ook meer met de lokale partijen naar oplossingen gezocht kan worden. Dus als er een AMK-onderzoek afgesloten is, dan zullen we, dat doen we nu ook, maar wij verwachten dat we dat in de toekomst alleen nog maar meer en meer zullen doen, met de CEG's dan hulp inschakelen en opstarten. En daar waar de specialistische zorg nodig is, ja, zal die dan ook ingezet moeten worden. En dat is het afgelopen jaar onder andere een aantal keren gebeurd dat we de opvoedpolie en ook de jeugdriag hebben ingezet. Ik dacht, ik moet nu een beetje tempo maken. Dat was het. In een nutshell.
Ja, dank u wel voor deze presentatie. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn vanuit de commissie. Gaat u gang. Doe maar hoor.
Even over Bloemendaal, dat daar zo'n toename is. U zegt net, dat zien wij overal eigenlijk wel. Dus dat heeft niet zozeer te maken met, want een aantal jaar geleden kwam Bloemendaal heel slecht uit de cijfers van kindermishandeling. Maar dit heeft puur te maken met het feit dat mensen meer bereidheid hebben om te melden.
Oké. Dat klopt. En dat ook in verband met die wet meldcode, waar ook al die wet, die zou eigenlijk al 1 januari 2012 ingevoerd worden, maar heeft een hele lange behandeltijd gehad in de Tweede Kamer en vervolgens ook in de Eerste Kamer. Maar alle professionals zijn wel al ver voor de echte ingangsdatum getraind en ook directies en bestuurders van organisaties moesten ook hun personeel trainen. En dat heeft dus in die zin echt ook effect gehad.
Mijn vraag gaat meer over die anonimiteit. U zegt dat dus ook een anonieme melding dus bekeken wordt. Maar is daar niet het gevaar bij en is dat makkelijk te onderkennen dat mensen eigenlijk een beetje ruzie met elkaar hebben op een bepaald moment en daar dus een anonieme melding van kindermishandeling doen van buurjong, buurmeisje of weet ik veel wat?
Nou, goed dat u daarna vraagt, want anonieme melden doen, in principe houden we dat zoveel mogelijk juist ook af om te voorkomen dat er inderdaad, en dat gebeurt soms, dat buren een melding doen over hun, over hun buren inderdaad, om ze Zwarte Piet toe te schuiven. Of wat natuurlijk ook wel gebeurt over kijvende ouders, waar dan toch hele andere dingen ook een rol spelen. Dus er wordt heel goed gewogen wanneer een anonieme melding anoniem blijft. We zullen altijd in eerste instantie proberen om er een open melding van te maken. En een anonieme melding kan sommige gevallen nodig zijn omdat er gewoon geweld dreigt voor degene die meldt. En dat het een bescherming is. Maar we verifiëren dat heel goed om te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren.
Ik wilde u vragen, kunt u ons iets vertellen over het resultaat van het werk? Dat is natuurlijk heel moeilijk in getallen uit te drukken. Maar hebt u iets als een recidiveprogramma of getal? De vraag is eigenlijk veel te simpel zoals ik hem stel, maar hoeveel helpt het wat u doet? Want ik ben wel geschrokken van de aantallen die u noemt. die simpele uitspraak, één in iedere schoolklas, daar sta ik toch wel van te kijken.
De resultaten, daar kan ik wel iets van zeggen. Kijk, het feit dat er meer gemeld wordt, wil niet zeggen dat er, dat er nu meer kindermishandeling is. Realiseert zich al heel lang dat er een grote groep is wat voorheen eigenlijk niet gemeld werd en niet ontdekt is. Dat horen we vaak ook terug van situaties later als kinderen ouder zijn. Dat ze zeggen van, was er maar iemand geweest die had ingegrepen en er is toen niks gebeurd. Waarvan wij kunnen zien dat het resultaat heeft, is dat het percentage meldingen bij het AMK, wat leidt tot een onder toezichtstelling bij de kinderrechter, is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Afgenomen, pardon. Dus het aantal meldingen, mensen die het AMK weten te vinden, dat is toegenomen en dat is positief. Want daarmee, want je wil dat kinderen die mishandeld worden, dat daar iets aan gebeurt. Dus men weet de kring om de kinderen heen, professionals weten beter het AMK te vinden. Maar als er dan een melding wordt gedaan, dan hoeft dat niet gelijk te betekenen dat er ook een kinderrechtermaatregel of een beschermingsmaatregel hoeft te komen. En is het een manier om op een gegeven moment ook hulp tot stand te brengen. Dus nou, daarvan kunnen we zien dat het resultaat heeft. En als het gaat om recidieven van ouders die niet meer hun kinderen ofwel verwaarlozen dan wel mishandelen, dat is natuurlijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid die op heel veel plekken ligt. Waar je door voorlichting en zorgen dat ouders tijdig hulp ontvangen. Dat kan niet alleen is niet alleen een resultaat van Bureau Jeugdzorg. Is dat duidelijk genoeg?
Ja, ik wil er nog iets over vragen.
Even een vervolgvraag naar van de heer Suring.
Even op dat dit punt waarop u zegt, wij zien dat het aantal gevallen dat uiteindelijk bij de rechter terugkomt, terugneemt, afloopt. Kunt u ons daar een indruk van geven hoe vaak dat gebeurt? Van 100 gevallen komen er 10 bij de rechter, ik noem maar iets.
Van de 100 gevallen komen er inderdaad ongeveer, ik weet het niet helemaal 100% zeker, maar volgens mij komen daarvan van het aantal onderzoeken, want lang niet alle meldingen leidt tot een onderzoek, maar van het aantal onderzoeken leidt ongeveer 8%, dus 8 van de 100, tot een kinderrechtermaatregel. Dus 8 van de 100 meldingen, en onderzoeken.
Mag ik dan veronderstellen dat je kunt denken dat in 92% van de gevallen er gunstig resultaat is geweest?
Ja.
Dat is dan heel mooi.
Betekent dat die ouders het dan zelf oplossen?
Ja, dat betekent dat ouders het zelf oplossen. Onder begeleiding. Terug naar de hulpverlening. Maar er hoeft dus niet in het gezag van de ouders gerommeld te worden, om het maar even zo ondiplomatiek te zeggen. En dat is natuurlijk toch een hele forse ingreep.
Ja, ja. En het heeft niet te maken met het feit dat er zich minder gezinnen aanmelden om kinderen eventueel op te nemen die onder toezicht gesteld zijn.
Ik weet niet of ik uw vraag helemaal begrijp.
Nou ja, je kunt je voorstellen als zo'n kind aan het ouderlijk gezag onttrokken wordt, dan moet je er wat mee.
Ja.
Want je kan het moeilijk op straat laten, lijkt mij. Dus dan zijn er twee oplossingen. Of het gaat naar een instelling, of het gaat naar een gezin dat zich aangemeld heeft om zo'n kind op te vangen. En wat ik wel eens begrepen heb, dat die bereidheid in de samenleving door natuurlijk een heleboel ouders allebei werken, dat het veel lastiger is en dat er dus zich minder gezinnen aanmelden om zo'n kind te kunnen opvangen. En of dat ook iets te maken heeft met de manier waarop het gaat zoals het gaat. Dat er dus als het ware meer dwang is om een oplossing met die ouders te zoeken, omdat een oplossing buiten de deur haast betekent dat het kind naar een instelling moet.
Nee, het zijn twee verschillende dingen. Als een kind onder toezicht gesteld wordt van de kinderrechter en dus een gezinsvoogd krijgt, wil niet altijd zeggen dat het uit huis geplaatst wordt.
Van de maatregelen jeugdbescherming wordt op dit moment ongeveer 38% van het totaal van de kinderen is uit huis geplaatst. En dat wil nog niet zeggen definitief. Het kan ook zijn dat het voor een korte periode is dat een kind uit huis geplaatst wordt. Dus een kinderrechtermaatregel wil nog geen uithuisplaatsing zeggen, betekenen.
Bij die 8% hè, van die onder toezichtstelling, daar vallen ook de gevallen onder dat zo'n kind een of zo'n gezin een gezinsvoogd krijgt, of niet? Of is dat geen uitspraak van de rechter?
Altijd als er een van die 8 kinderen, als die onder toezicht gesteld wordt, is er altijd een gezinsvoogd.
Ja. Maar dus een rechtelijke uitspraak betekent niet automatisch het kind komt buiten het gezin te staan.
Nee, juist niet.
Nee, dank u wel.
Ik zie geen vragen meer. Dat betekent dat de commissie zeer tevreden is met die presentatie en de kans heeft gehad om daar vragen over te stellen. Ik zie dat u ook een handout heeft en nog wat informatiemateriaal. Nou, ik denk dat de commissieleden het vrij staat om momenten dat ze denken we willen nog wat dingen navragen, dat ze u kunnen bereiken, eventueel via mevrouw Velkamp. Maar mag ik u zeer bedanken voor uw tijd en voor de informatie die u vanavond hier naar voren heeft gebracht. Dank u wel. En wel thuis. U weet de weg via Overveen.
Ik kom uit de omgeving, dus ik...
U komt uit de omgeving. Dat is een hele geruststelling. Hey, dank u wel. Leden van de commissie, mogen we dan meteen doorgaan met de agenda. We zijn toe aan punt 11 van de agenda. Informatie uit regionale samenwerkingsverbanden. Kijk ik maar even naar de wethouder.
Voorzitter, ik heb op dit moment geen mededeling. En als er mededelingen zijn, stuur ik ze u op per brief.
Prima. Mag dat voor 19 maart? Dan kunnen we daar nog even over nadenken. mededelingen, college van burgemeester en wethouders.
Geen.
Ik had het kunnen weten. Dan zijn we toe aan punt 13 van de agenda, namelijk de sluiting, maar die doe ik ietsje langer dan gebruikelijk. Omdat het namelijk de laatste vergadering is voordat we overgaan naar een nieuwe raad. En ik vind gewoon dat we daar even bij stil mogen staan. Geachte leden van de commissie Samenleving, door de gemeentelijke herindeling heeft deze periode langer geduurd dan gebruikelijk, namelijk 5 jaren. Gedurende die jaren zijn er veel dossiers op het gebied van onderwijs, welzijn, sociale zaken en dienstverlening, sociale woningbouw, maatschappelijke gezondheidszorg bij u langsgekomen in velerlei vormen. Vanuit mijn positie op deze stoel heb ik een voor mij opmerkelijk proces mogen waarnemen. Na een wat kalm begin in de eerste maanden werden de debatten diepgaander, soms ook van een andere toon dan men doorgaans van commissies als deze gewend is. U heeft zich duidelijk geroerd en gemanifesteerd. Ik hoef slechts te verwijzen naar de discussie over de gymzaal op het landje van Van Riezen en meer recent nog over het Stopos dossier. Mijn eerste beeld van bedaagdheid moest zodoende al snel worden bijgesteld. En bij het schrijven van deze korte afsluitende woorden realiseer ik mij ook dat uw commissie 3 van uw leden in de loop van de zittingstijd verloren heeft. Mevrouw Poncin van D66, de heer Pieterson, uw voorzitter destijds, en de heer Kees van Groeting. Zij worden nog steeds gemist. Bij het slotwoord hoort ook een woord van dank aan de wethouder voor de wijze waarop hij namens het college en uw commissie steeds heeft opgetreden, maar vanzelfsprekend ook aan de ambtenaren die hem en u steeds terzijde hebben gestaan. De heer Dubbe zit nog steeds als laatste daar Mohicanen volhouden tot deze vergadering is afgelopen. En ambtenaren kunnen natuurlijk bijstaan in deze vergadering, maar ook van achter hun bureau. En daar is ook regelmatig is daar gebruik van gemaakt. Uw optreden is zeer gewaardeerd, meneer Dubbe. Leden van de commissie, ik dank u voor uw waardevolle inzet en bijdrage in deze commissiesamenleving. Wanneer u niet meer terugkeert in de volgende raadsperiode, om welke reden dan ook, zal ik u oprecht missen. Dank dat ik uw voorzitter mocht zijn. Het was mij een eer en genoegen. Ik sluit deze vergadering. Stop. Het staat niet in het protocol.
Voorzitter, er is nog iemand die bedankt moet worden en dat bent u zelf. Ik ben ervan overtuigd dat meerdere van ons de behoefte zouden kunnen hebben om dat te doen, maar ik ben zo eigenwijs om mij naar voren te treden. Ik wil u hartelijk danken voor de manier waarop u ons bent gaan voorzitten na de dramatische periode die wij eerst meegemaakt hebben. En ik moet u zeggen dat ik altijd buitengewoon veel plezier in uw voorzitterschap gehad heb. U had leuke citaten, u was ontspannen, u hield in de gaten dat iedereen aan het woord kwam. U was af en toe ook wel streng en dat hadden we ook wel eens nodig. Kortom, u bent een voortreffelijke voorzitter geweest en ik wil u daar hartelijk voor danken.
Ik dank u wel.
Ik ben er zeer verlegen onder. Ik laat dit geluid natuurlijk even op het internet komen en dan sluit ik alsnog deze vergadering.